Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 25, het vierde en het zesde vers willen we gaan zingen. 25, 4 en 6. stellen we ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen we het 14e vers van Psalm 139. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Daarna wordt u gelezen uit het boek van de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 21, vers 40, tot en met hoofdstuk 22, vers 11. Handelingen 21, vanaf het 40ste vers, tot en met hoofdstuk 22, vers 11, is de schriftlezing naar de wet des Heren en Psalm 139, vers 14.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doen barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen nu Handelingen 21 vanaf vers 40 tot Handelingen 22 vers 11. En als hij het toegelaten had, Paulus, staande op de trappen, wenkte met de hand tot het volk. En als er grote stilte geworden was, sprak hij hen aan in de Hebreeuwse taal, zeggende: mannenbroeders en vaders, hoort mijn verantwoording die ik tegenwoordig tot u doen zal. Als ze nu hoorden dat hij in de Hebreeuwse taal hen aansprak, hielden zij zich te meer stil. En hij zeide: ik ben een Joods man, te Tarsen in Cilicië geboren, opgevoed in deze stad, aan de voeten van Gamaliel onderwezen naar de bescheidenste wijze der vaderlijke wet, zijnde een ijveraar Gods, gelijkerwijs gij allen heden zijt, die deze weg vervolgd hebt tot de dood, bindende en in de gevangenissen overleverende beide mannen en vrouwen, gelijk mij ook de hoge priester getuige is en de gehele raad der ouderlingen, van de welke ik ook brieven genomen hebbende tot de broeders, ben naar Damascus gereisd, om ook degenen die daar waren gebonden te brengen naar Jeruzalem, opdat zij gestraft zouden worden. Maar het geschiedde mij, als ik reisde en Damascus genaakte, omtrent de middag, dat snellijk uit de hemel een groot licht mij rondom omscheen. En ik viel ter aarde, en ik hoorde een stem tot mij zeggende: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En ik antwoordde: wie zijt gij, Heere? En hij zeide tot mij: ik ben Jezus de Nazarener, welke gij vervolgt. En die met mij waren, zagen wel het licht, en werden zeer bevreesd. Maar de stem desgene die tot mij sprak, hoorden ze niet. En ik zeide: Heere, wat zal ik doen? En de Heere zeide tot mij: sta op, en ga heen naar Damascus. En aldaar zal met u gesproken worden van al hetgeen u geordineerd is te doen. En als ik vanwege de heerlijkheid van dat licht niet zag, zo werd ik bij de hand geleid van degenen die met mij waren, en kwam te Damascus. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking vindt u opnieuw in Handelingen 9, het 5e tot en met het 8e vers. Handelingen 9, vers 5 tot en met 8. En we lezen daar Gods woord en de tekst voor deze morgen. En hij, dat is Saulus, zeide: wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide: ik ben Jezus, die gij vervolgt. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem: sta op en ga in de stad, en u zal al daar gezegd worden wat gij doen moet. En de mannen die met hem overweg reisden, stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende. En Saulus stond op van de aarde, en als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij hem bij de hand leidende, brachten hem te Damascus. Tot zover. Bidden we de Heer om zijn onmisbare zegen over deze dienst. Grote en majesteitelijke Heere in de hemel, wij hebben zojuist uit uw woord gelezen over de wonderlijke wijze waarop u zich bekend maakte aan Saulus die voortging in zijn vijandschap. En als dat tot ons doordringt, Heere, bidden wij van u, zou u ons hart willen vervullen met eerbied en diep ontzag, als wij tot u naderen in het gebed. Wil u ons door uw Heilige Geest verootmoedigen, klein maken en in het besef brengen dat wij het niet waard zijn om tot u te naderen. Maar Heere, tegelijkertijd zijn wij zulke kleine, afhankelijke, nietige, broze mensenkinderen, in alles afhankelijk van u. Wij hebben u voor alles nodig. We hebben u nodig om de adem in onze neusgaten te ontvangen. We hebben u nodig om deze morgen uw woord te mogen spreken en te mogen horen. Om uw woord te mogen verstaan. En we bidden u, Heere, wil u dat geven? Ja, wilt u door de krachtige werking van uw geest uw woord laten indalen in ons hart? U kent ons alle, Heere, u weet hoe we hier gekomen zijn. Misschien met zoveel zorgen en vragen, opstand misschien. Heere, mochten we het eens uit handen geven deze morgen. Zou u willen geven dat we het eens voor het eerst van u zouden mogen en voor u zouden mogen verliezen? In al onze strijd en in al onze vijandschap die er van nature is. En Heere, wat kan er bij uw kinderen na ontvangen genade nog zoveel afdwaling zijn? Nog zoveel vijandschap overblijven? De oude mens over wie de apostel klagen moest en over wie heel uw kerk klagen moet, is ook een en al vijandschap. En nu smeken wij van u of deze zondag de dag uw heerkracht mag zijn. Of u wil geven dat uw onweerstaanbare kracht bemerkt mag worden in het leven van jongeren, in het leven van kinderen, in het leven van ouderen. Bij hen die nog onbekeerd zijn, maar ook, Heere, laat uw kracht ervaren mogen worden door degenen die u kennen en vrezen. En wilt u deze dag wonderen van genade doen onder ons? Heere, wij hebben het alles verzondigd en verbeurd. We hebben geen enkel recht tegenover u, de heilige en de reine God. Onze gedachten kunnen voor u niet bestaan. Onze bedoelingen komen voort uit ons eigen dwaze, zelfbedoelende hart. En er is niemand onder ons die reden kan nemen uit zichzelf en ze kan aanvoeren en kan zeggen, Heere, daar ligt de reden waarom u mij genadig moet zijn. Dat kan alleen wanneer u reden neemt uit uzelf. En daar smeken we om deze morgen. Heere, zie een gunst op ons neer. Gedenk aan ons zoals we hier zijn gekomen, als leden van de gemeente en als meelevenden. Heere, we bidden voor degenen die thuis meeluisteren. We dragen de zieken van de gemeente aan u op. We denken, Heere, aan onze oude broeder Bezemer, die ten val kwam en die tijdelijk in het zorghotel is. Wil u hem gedenken en wil u hem alles schenken wat nodig is naar lichaam en ziel. We dragen broeder Kramer aan u op en broeder Romein, die een operatie hebben ondergaan. Heere, mag uw zegen daarop rusten en wil u geven dat het alles tot welzijn mag zijn. Maar boven alles schenkt u een geestelijke zegen. De zegen met het oog op de eeuwigheid. Want ons leven is een reis. Heren, we dragen aan u op de familie Trouwborst-Korteland. Nu broeder Trouwborst een bericht heeft gekregen dat is ingeslagen dat hij ernstig ziek is. U kent, Heere, alle omstandigheden. Mogen we hem met de zijnen van harte aan u aanbevelen, met de bede of u in alle dingen wil gedenken naar lichaam en ziel. Heere, wij bidden u voor andere zieken. Er zijn er onder ons die al zo lang tobben met klachten en met moeite. Denk ook aan onze broeder Slabbekoorn, die al zo lang last heeft van pijn en lichamelijke zorgen. Heere, gedenk ook hem, sterk hem en geef hem moed en kracht. Maar wil u ook zijn, Heere, met degene die er rouw kennen, die soms nog maar heel kort geleden bij de open groeven van een geliefde stonden. Heere, wil u ze troosten, de weduwen onder ons en de weduwnaren, degene die een vader of een moeder moeten missen. Degene die een kind moesten verliezen. Heere, zie in gunst op ons neer. Wilt u hen gedenken voor wie het psychisch moeilijk is? Sterk en help ook hen in die omstandigheden. En wil u ze oprichten. En u kent ook alle andere noden die er zijn. Heere, u weet ervan als er ook onder ons kunnen zijn die met één been buiten uw dienst staan. Misschien is er nog maar een hele dunne draad die hen verbindt aan uw woord en aan uw dienst. Zou u ze in het hart willen grijpen? Voor u is niets te wonderlijk, heren. Een dominee kan het niet, ook vanmorgen niet. En ouders kunnen het niet. Grootouders, een man of een vrouw kan het niet bewerken bij zijn of haar echtgenoot of echtgenote. Maar u kunt het. En wij zijn het verplicht aan u om ons te bekeren. U komt tot ons met die dringende roepstem. Bekeer u van uw boze werken. Waarom zoudt ge sterven? O Heere, wil u het laten zien? Aan een jongere of aan een oudere, ook vanmorgen nog, als zij voortgaat of zij voortgaat op een weg die naar het eeuwig verderf leidt. Laat u het zien dat het hard is om de verzenen tegen de prikkels te slaan. Dat het hard is voor hem of voor haarzelf. Laat het gewicht van deze dingen op ons hart mogen wegen. Denk, Heere, aan alle plaatsen waar uw woord deze zondag verkondigd wordt. Stel allen die u zelf riep tot een zegen. Bewaar ons voor al het onze. Schenk ook vanmorgen uw dienaar. Stem om te spreken, maar ook een hart om uw woord te mogen verstaan en te mogen verklaren. En komt u in alle dingen te hulp, in spreken, in luisteren, in al het andere dat er deze dienst te doen is. We vragen het uit genade. Amen. Psalm 110, 1, 2 en 3 willen we gaan zingen. Uw volk zal op uw Heerdag tot het strijden gewillig zijn in heilig krijgssieraad. Derde vers, maar ook het eerste en het tweede van Psalm 110. Er zijn 3 collecten, de eerste voor de eredienst, tweede voor onderhoud, kerk en pastorie en de derde na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven en wij zingen van Psalm 110 vers 1, 2 en 3. Psalm 32, het vijfde vers, willen we zingen in antwoord op de prediking. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven, of als een muil door domheid voortgedreven, gebit en toom door s'mensen aanbestierd, beteugelen het woest en redeloos gediert. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd met zijn weldadig heen. Het vijfde vers van Psalm 32. Geliefde gemeente, wij leven in een tijd vol prikkels. Mensen kunnen door al die prikkels die op hen afkomen ook gemakkelijk overprikkeld raken. Dat horen we ook vaak. In de tekst van vanmorgen gaat het ook over prikkels. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. Wat wordt daar precies mee bedoeld? Dan moeten wij denken aan een boer die aan het werk is op het land in het oude Israël. Zo'n boer is bezig om zijn land open te ploegen. Voor hem twee ossen die de ploeg voorttrekken. In zijn rechterhand stuurt de boer de ploeg. En in zijn linkerhand houdt hij een lange stok met een scherpe punt. En die stok, die werd in de tijd van de Bijbel een prikkel genoemd. Of een ander woord, zo wordt het in het Oude Testament aangeduid, een ossenstok. En als nu die ossen die de ploeg trokken, is niet zo snel voortgingen, zo voortgingen als dat de boer het wilde, of ze gingen een verkeerde kant uit, dan nam die boer die prikkel in zijn hand, die scherpe puntige stok, en dan gaf hij heel voorzichtig een prik. Zodat die os weer op de goede wijze de goede kant uitging. En u begrijpt, zo'n boer deed dat natuurlijk heel voorzichtig. Want hij had niet de bedoeling om zijn os op een nare manier te verwonden. Maar die had de bedoeling om die os de goede kant op te laten gaan. Maar nu gebeurt het, want ossen behoren tot dat redeloze gedierte waar we van gezongen hebben. Nu gebeurt het ook wel eens dat als zo'n os zo'n prik voelde, dat zo'n dier dan achteruit ging schoppen. Met volle kracht ging schoppen tegen die puntige stok, tegen die prikkel. En u begrijpt wel wat er dan gebeurde, dan werd zo'n dier gewond. Dat is beeld wat de Heere gebruikt als hij als de opgestane koning tot Saulus spreekt. Dan zegt hij, Saulus, het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. En zou de Heere dat vanmorgen ook tegen iemand onder ons moeten zeggen? Het is uw hart. Het is jouw hart om je verzenen tegen de prikkels te slaan. Want de Heere komt in het leven van mensen zo vaak met die stok, met die prikkel, met die scherpe punt. En wat dat precies betekent, en hoe een mens dan zijn verzenen tegen de prikkels kan slaan. En ook wat het betekent als de Heere zegt, het is uw hart om de verzenen tegen de prikkels te slaan. Dat willen we vanochtend met de hulp van de Heere gaan overdenken. Als we stilstaan bij de verschijning van de opgestane Christus aan Saulus van Tarse. Drie gedachten. Allereerst, dat schrijven we bij vers 5, gaat het over de ontdekking door Christus. In de tweede plaats gaat het over de opdracht van Christus, vers 6. En tenslotte over de overwonnene van Christus. De eerste gedachte is de ontdekking door Christus in vers 5. Waar we lezen: en Saulus zeide, wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide, ik ben Jezus die gij vervolgt. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. Dat is een ontdekkend woord. Wat betekent dat? Kinderen, dan moet je denken aan de bediening van het heilig avondmaal hier in de kerk. Voordat het heilig avondmaal bediend wordt, dan liggen er over de beker en de schaal met brood kleden. En die kleden die bedekken de beker en de schaal en die zorgen dat je het niet ziet. Maar op zeker moment worden die klederen eraf gehaald. Dan wordt de beker, zouden wij kunnen zeggen, en dan wordt het brood ontdekt. En als iets ontdekt wordt, als de bedekking eraf gehaald wordt, dan ga je het zien. Dat geldt ook voor wat we lezen in vers 5. Ontdekking door Christus, wat Saulus nog nooit had gezien, gaat de Heer Jezus hem ontdekken en dan gaat hij het wel zien. Wat hij nog nooit eerder zag. Tweede gedachte was dus de opdracht van Christus, vers 6, waar de Heere zegt, sta op, ga in de stad en u zal al daar gezegd worden wat gedoen moet. Ik bedoel het met grote eerbied, gemeente, maar dat is toch een wat vage opdracht, zouden we bijna zeggen. Daar ligt nog heel veel onduidelijks in. Natuurlijk, Saulus weet wel wat hij nu moet doen, maar hij weet toch ook een hele hoop dingen nog niet. Waarom? Waarom geeft de Heer deze opdracht? En dan de laatste gedachte, de overwonnene van Christus, vers 7 en vers 8. Daar zien we Saulus als een strompelende blinde man voortgaan naar Damascus, overwonnen door de opgestane Christus. Het is 2 weken geleden dat we hebben nagedacht over het begin van dit hoofdstuk. En toen hebben we gehoord dat het op de 6e dag geweest moet zijn. Paulus zal 5,5 dag onderweg geweest zijn van Jeruzalem in de richting van Damascus, als Saulus aankomt dicht bij Damascus. Het is midden op de dag. De zon staat hoog aan de hemel. Zo wordt ons duidelijk uit Handelingen 26. Als Saulus daar in de verte de stad Damascus ziet liggen, en hij weet binnen de muren van die stad, daar zijn niet alleen heel wat Joden woonachtig, maar Saulus verwacht dat daar ook heel wat christenen zijn. Volgelingen van die gehate Jezus. Het zal nog maar even duren en dan zal Saulus met zijn brieven bij de synagoge komen. Dan zal hij toestemming krijgen om die christenen, die volgelingen van Jezus te binden en ze mee te voeren naar Jeruzalem. En daar zullen ze hun straf niet ontlopen. En als Saulus zo dreiging en moord blaast, want zo staat het eigenlijk in de Bijbel, dan gebeurt het ineens plotseling dat er vanuit de hemel een fel oogverblindend licht komt dat hem van alle kanten omschijnt. Dat is het licht van God. Dat is het licht van de opgestane Heer Jezus Christus. Dat laat zien hoe heilig en hoe majesteitelijk de Heer Jezus in zijn opstandingskracht is. Snellijk omscheen hem een licht van de hemel. En dan valt Saulus verblind door dat felle licht op de grond. En terwijl hij daar op de grond ligt, hoort hij vanuit de hemel een stem die tot hem roept: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En we hebben de vorige keer gehoord, dat zijn allereerst Bijbelwoorden geweest. Nee, ze zijn niet letterlijk terug te vinden, maar zakelijk zijn ze terug te vinden in 1 Samuel 24 en 26. Bijbelwoorden. Woorden die nu gericht worden tot Saulus van Tarse. Die door die stem uit de hemel er in één keer bij bepaald wordt. En aan ontdekt wordt dat hij die Saul is. Vroeger, toen hij aan de voeten van Gamaliel zat, toen heeft hij misschien vaak zijn hoofd afkeurend geschud als hij hoorde over koning Saul die David, de gezalfde des Heren, vervolgde. En als zij die gedeelte behandelde, 1 Samuel 24 en 26, dan zal hij gedacht hebben, gelukkig, ik ben zo goddeloos niet. Maar nu hoort hij het van de opgestane Christus, die Saul bent u. Dat is iets, gemeente, en dat hebben we de vorige keer overdacht. Dat is iets wat gebeurt als de Heere een mens tot bekering brengt. Dan gaat het woord jou lezen. Dan gaat het woord mij lezen. En dan gaat dat woord mij aanklagen. En dan gaat dat woord mij schuldig stellen voor God. En dan kom ik boven Saul niet meer uit. Dan kom ik boven Judas niet meer uit. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Dat waren ook hele persoonlijke woorden. Maar daar hebben we vorige keer over nagedacht. Wat gebeurt er daarna? We zijn bij onze tekst. Ja, als Saulus van Tarse die stem vanuit de hemel heeft gehoord, die woorden heeft gehoord, dan lezen we in vers 5. En hij zeide, wie zijt gij, Heere? Het is belangrijk om te weten dat dat woord Heere niet altijd alleen maar betekent de Heere God of de Heere Jezus. Dat is in het Nieuwe Testament ook een beleefde aanspraak. En we krijgen de indruk dat Saulus hier nog heel verward is geweest. Kijk, hij heeft dat licht gezien. Hij heeft ook, dat weten we als we de Bijbelse gegevens met elkaar vergelijken, hij heeft in dat licht een hemelse gedaante gezien. Hij heeft die stem gehoord en daar twijfelt Saulus niet aan. Hij heeft die stem gehoord die hem bepaalde bij zijn schuld. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Maar wie is het die tot hem spreekt? Daar klinkt de verwarring in door. Wie zijt gij, Heere? En dan gaat de opgestane Heer Jezus antwoorden. En de Heere zeide, ik ben Jezus die gij vervolgt. Ik ben Jezus. Kijk, daar wordt Saulus bekendgemaakt met de naam van Jezus. En dat was de naam die hij zo gehaat had. Dat was de naam die hij zo vervolgd had. Ik ben Jezus. En nu hoort Saulus het dat die Jezus leeft. En dat die Jezus inderdaad, net zoals Stefanus heeft gezegd, aan de rechterhand van God in de hemel is. Ik ben Jezus. Heel opvallend dat de Heer Jezus die naam gebruikt. Dat is zijn aardse naam, zouden we kunnen zeggen. Maar dat was de naam waaronder hij bekend was bij Saulus. Dat was de naam waaronder Saulus hem vervolgd had. Dat was de naam die Saulus zo gehaat heeft. Ik ben Jezus die gij vervolgt. Hoort u? Daar gaat de Heer Jezus de zonde van Saulus nog eens verder ontdekken. Dat had de Heer Jezus wel gedaan in die eerste vraag. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Maar hier krijgt Saulus ook nog eens te horen, niet alleen dat hij vervolgt, maar ook wie hij vervolgt. Ik ben Jezus. Hier krijgt hij te horen dat zijn zonde vijandschap is tegen Christus. Tegen een levende, tegen een opgestane Christus. Hier klaagt Christus Saulus aan. Ontdekkende woorden. De vorige keer hebben we het al gezien, gemeente. Bijbelse ontdekking is altijd ontdekking waarbij je zelf komt te staan in het licht van God. Zolang de Heere uit ons leven wegblijft, in zijn majesteit en in zijn heiligheid, dan kunnen wij ook wel een beetje een besef hebben van zonde. In die zin dat we wel weten wat er niet goed is. Dan kan je geweten ook wel spreken. Dan zeg je, dat is niet goed. En dan kijk je eens naar een ander en dan zeg je, ja, daarin schiet ik toch wel tekort. Maar dat is dan heel vaak vergelijkenderwijs met andere mensen. Of dat is vanuit ons geweten. Maar als de Heere met majesteit in je leven binnentreedt, en als Hij met kracht spreekt door zijn woord en door zijn Heilige Geest, en als iets van de glans van zijn heiligheid, niet letterlijk zoals bij Saulus, maar wel geestelijk, als iets van die glans je leven gaat omschijnen, je komt in het licht te staan van wie God is, dan ga je jezelf leren kennen. Zelfkennis uit de kennis van God. Ik ben Jezus die gij vervolgt. En dan gaat de Heer Jezus nog verder met spreken. Dan komt dat wonderlijke woord. Slot van vers 5. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. En we hebben zojuist gehoord wat dat beeld precies betekende. Dat beeld van die os die voorzichtig geprikt wordt en dan achteruit schopt en zich daarmee verwondt. Kijk, dat is wat de Heer Jezus zegt tegen Saulus. Saulus, zo ben je bezig geweest. Zo ben je bezig geweest met al die prikkels die ik je gegeven heb. Want Christus had als de grote landbouwer met zijn prikkel, met zijn ossenstok, Saulus verschillende prikken gegeven. Dat ligt opgesloten in deze woorden. Wij zien de bekering van Saulus vaak als iets heel plotselings. En dat is in zekere zin ook zo. Snellijk, plotseling betekent dat letterlijk, omscheen hem een licht van de hemel. Maar vergeet u niet, dat voordat Saulus hier krachtdadig tot bekering wordt gebracht, hij al heel wat prikkels heeft ontvangen. Wat prikken heeft ontvangen van God. Wat voor prikken dan? Wel, denkt u aan al die keren dat Saulus in zijn jonge jaren aan de voeten van Gamaliel zat. En Gamaliel met hem het Oude Testament behandelde. En dat ging in die tijd zo dat Gamaliel de woorden voorzei en dat de leerlingen die woorden hardop nazeiden. Toen zijn ze om zo te zeggen heel het Oude Testament doorgegaan. En ze hebben met elkaar gesproken over de betekenis. Maar dat waren wel de schriften waarvan de Heer Jezus zegt: en die zijn het die van mij getuigen. Al die woorden uit het Oude Testament, die spraken van de Christus, van de Messias, waren prikken van de Allerhoogste God. Die Saulus er als het ware toe wilde brengen: Saulus, beken toch dat Jezus, van wie Saulus echt wel heeft gehoord. Er zijn Bijbeluitleggers die veronderstellen dat hij hem zelfs heeft ontmoet tijdens zijn leven op aarde. Dat valt niet te bewijzen, maar dat valt ook niet uit te sluiten. Maar beken toch dat Jezus de Christus is. Prikken. En trekt u de lijn maar door. Alle keren, jonge vrienden, dat de Bijbel opengaat. Aan het begin van een schooldag, bij de maaltijd, als je zelf leest, in de kerk, zijn dat prikken van God. Geen prikken om je op een verwoestende manier te verwonden, maar prikken om je tot bekering te roepen. En dan is er nog een belangrijke prik die Saulus heeft gekregen van die stok. Want Saulus heeft ook nog een preek gehoord. Die preek, de laatste preek van Stefanus. Die preek die uitloopt op dat getuigenis: ik zie Jezus staande ter rechterhand van God. En Saulus heeft het gezien, hoe dat gezicht van Stefanus begon te stralen en te glanzen als van een engel. Dat was een prik van de Allerhoogste Koning. Saulus, bekeer je toch. Saulus, geloof toch dat Jezus de Christus is. Saulus, geef je toch over aan mij. Saulus is verder gegaan. Weet u wat Saulus heeft gedaan? Die heeft geschopt tegen die prikken. Hij is alleen maar erger in vijandschap tegen Jezus ontstoken. En toen Stefanus doodgestenigd was, is hij verder gegaan met de christenen te vervolgen. En denkt u niet dat die christenen die jij uit hun huizen haalde in Jeruzalem, dat ze ook niet getuigd hebben van Christus? Weer een prik. Maar Saulus heeft het allemaal naast zich, nee niet maar naast zich neergelegd, hij heeft er tegen geschopt. Hij heeft achteruit geschopt tegen de prikkels. Hij heeft zijn verzenen, zijn hielen tegen de prikkels geslagen. En nu komt de Heer Jezus Christus hem tegen. Een mens die met alle, wij zouden zeggen met alle roepstemmen, met al die prikken van die stok, zich alleen maar meer heeft verhard. Net zoals er misschien wel iemand onder ons is die dat ook doet. En je hoort een waarschuwing van je moeder. Maar je legt hem gewoon naast je neer en je zondigt des te meer voort. En je hoort het woord en het woord roept tot bekering, maar u gaat gewoon door. En u schopt er misschien in gedachten tegen. En nu komt de opgestane Christus die schoppende Saulus tegen. En weet u wat hij nu zegt? Saulus, het is u hard om de verzenen tegen de prikkels te slaan. Christus zegt niet: Saulus, je hebt me vertoornd. Christus zegt niet: Saulus, zondig je nu maar dood. Maar Christus zegt, Saulus, het is u hart. Het is hart voor u. Dat is hemelse liefde, gemeente. Dat is hemelse liefde. Als de Heere dat vandaag nog tegen je zegt, als je altijd onbekeerd voortgegaan bent en je hebt geschopt en geschopt en je geestelijk gesproken alleen maar erger verwond, en de Heere Jezus Christus zegt het vanmorgen in het woord tegen je, en de Heere geeft dat in je hart mag zinken. Het is voor jouw hart om dat te doen. Want je geestelijke wond wordt alleen maar groter en groter en groter. Straks, als je zo voortgaat, dan zul je inderdaad verloren moeten gaan. Maar bedenk het toch, het is hard voor je. Ga toch niet voort op die weg. Val toch neer aan de voeten van Christus. Vraag toch, Heere, breekt u mijn harde hart en breekt u mijn vijandschap. Lever je toch uit aan die grote koning die het vanmorgen nog zegt. Het is, jongen, meisje, het is hard voor je om je versenen tegen de prikkels te slaan in een leven zonder God. Elk leven zonder God is ten diepste een leven in vijandschap tegen hem. Elk leven in onbekeerlijkheid is ten diepste een leven waarin u de versenen tegen de prikkels slaat. Wat heeft de Heere die prikkel al niet vaak gebruikt in uw leven? Wat hebt u ermee gedaan? Wat heb jij ermee gedaan? Als deze preek, lieve gemeente, nou is de laatste preek is die je hoort. Als dit nu de laatste prik is. En je staat voor God. En de Heere moet zeggen, ik heb het gezegd tegen je. Het is hard voor je om je versenen tegen de prikkels te slaan. Maar je bent doorgegaan. Ja, dominee, maar hoe moet dat dan? Hoe moet dat dan? Hoe moet ik toch tot bekering komen? Werp jezelf toch voor de Heer en Heer. En lever jezelf toch uit aan hem. Met alle vijandschap en alle onmogelijkheden die er zijn aan jouw kant, aan uw kant. En zeg dat en beleid dat toch voor de Heere. Heere, hier is een mens nog veel vijandiger misschien wel dan Saulus van Tarse. Hier is een mens die alleen maar geschopt heeft. Heere, wil u mijn hart veranderen, zoals u Saulus veranderde. Want dat blijkt ook in de tekst van vanmorgen. We lezen verder. We komen bij onze tweede gedachte en daar zijn we weer wat korter over. Vers 6. En hij bevende en verbaasd zijnde, zeide. Daar moeten we even op letten. Saulus gaat beven. En hij is verbaasd. Dat wil zeggen, hij wordt heen en weer geschud. Hij is van zijn stuk gebracht. Moeten we goed onthouden. Weet u waarom ook? Omdat er wel eens mensen zijn die zeggen, ja kijk, in die eerste bekendmaking, ik ben Jezus die gij vervolgt, krijgt Saulus de volle zaligheid. En wordt Saulus volledig in de ruimte gesteld. En krijgt hij de Heer Jezus te zien als de zaligmaker van zondaren. Nou, daar lijkt het hier nog niet op. Zo heeft Saulus het niet begrepen. Saulus heeft een Jezus gezien, maar een Jezus die hem aanklaagde. Een Jezus die hem beschuldigde en een Jezus die hem toch vanuit de liefde aanspoorde en toch tegen hem zei, Saulus, het is uw hart om de versenen tegen de prikkels te staan. Dus liefde ligt er in dat woord, jazeker. Maar tegelijkertijd is het een woord dat Saulus tot beven brengt. Tot vrezen brengt. Zo staat het er toch. En hij bevende en verbaasd zijnde zei, Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? Kijk, u zou wel mogen zeggen, daar mag Saulus zich overgeven. Daar mag hij zich onvoorwaardelijk aan de Heere overgeven. Diezelfde Jezus, die hij gehaat had, die hij vervolgd had, diezelfde Jezus noemt hij Heere. En daarmee bedoelt hij nu meer dan alleen maar een beleefdheidsaanspraak. Daarmee bedoelt hij Allerhoogste Grote Koning. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is ook een kenmerk van de echte bekering. Van de echte Bijbelse bekering. Echte Bijbelse bekering brengt altijd op de plaats waar een mens zich gaat uitleveren. En zich gaat onderwerpen. En gaat vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? Is dat gebeurd in uw leven? Is dat gebeurd in jouw leven? Anders ben je nog onbekeerd. Of is die vraag in je leven echt geboren? Geschapen, zou ik zeggen. Geschapen. Door God gemaakt uit niets. Want er was alleen maar onwilligheid. En er was alleen maar verzet. En er was alleen maar vijandschap. Maar hier een gewillig gemaakte Saulus. Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? Wat kan het onder Gods kinderen soms zo zijn dat die vraag weer op de achtergrond raakt? Ik weet wel, dat is de vraag die hoort kenmerkend te zijn voor het leven van al Gods kinderen. Dagelijks, wat wilt gij dat ik doen zou? Maar wat komen ze zichzelf ook weer tegen? Als de Heere nu net in het leven komt, met kracht heeft gewerkt en je hebt mogen ondervinden dat er kracht van hem uitging, dan kan alles geestelijk gesproken in bloei staan. Wat de liefde betreft, dan lijkt alles wel vanzelf te gaan. Maar als na verloop van tijd je jezelf terugkrijgt. En je jezelf weer tegenkomt. En je ontdekt dat er nog een oude mens is overgebleven. En die oude mens die vraagt nooit, wat wilt gij dat ik doen zal? De oude mens zegt alleen maar, ik wil. En ik wil precies het tegenovergestelde van wat God wil. Maar wat is het nodig om bij deze vraag bewaard te worden? Wat is het nodig in het leven van Gods kinderen om tot deze vraag teruggebracht te worden? Wat wilt gij dat ik doen zal? Wat doen Gods kinderen zo vaak ook nog weer wat ze zelf willen? En wat is het tot schade van hun ziel en wat is het tot oneer van Gods naam? En dan gaat de Heer een opdracht geven. Vers 6. En de Heere zeide tot hem, sta op en ga in de stad. En u zal al daar gezegd worden wat gij doen moet. Ik zei u al dat. Ja, dat is aan de ene kant natuurlijk heus wel een duidelijke opdracht. Saulus wist wel wat hij moest doen. Maar er ligt toch ook wel heel veel onduidelijkheid in. Want wat moet er nu precies gebeuren? Saulus moet opstaan. En hij moet naar de stad gaan. Dat is de stad Damascus. Heidense stad. En dan moet hij daar. Ja, wat moet hij daar gaan doen? Daar moet hij gaan wachten. U zal aldaar gezegd worden wat ge doen zult. Maar door wie? En wanneer? Dat weet Saulus allemaal niet. Saulus moet gaan wachten. God plaatst Saulus in de wachtkamer. Dat doet de Heere nog, ook vandaag. Hij plaatst mensen soms in de wachtkamer. Maar wat voor bedoeling dan? Waarom krijgt Saulus nu niet direct te horen zoveel als nodig is om hem in volle ruimte te stellen? Geestelijk. Waarom krijgt hij niet direct hier de opdracht om het evangelie te gaan prediken? Waarom plaatst God hem in een wachtkamer, om het zo te zeggen? Niet letterlijk, maar u begrijpt het wel. Om Saulus te leren. Om Saulus onderwijs te geven. Om hem te verootmoedigen. Om hem te laten weten dat hij nergens recht op heeft. Om hem afhankelijk te maken. Om hem biddend te maken. Want zo zullen we Saulus tegenkomen. Wachtend, jawel, maar biddend, vastend. Niet maar lijdelijk afwachtend. Dat is ook de vraag in uw leven. Gemeente, als u misschien in uw leven moet ondervinden dat het erop lijkt dat u in een wachtkamer zit, geestelijk gesproken. Hoe bent u daar? Saulus was er biddend, worstelend. Komen we de volgende keer, als de Heer het geeft, nog wel een keer op terug. En hij moet afhankelijkheid leren. De Heere geeft niet heel veel vooruit. De Heere leert Saulus bij de dag leven. Onze laatste gedachte. Onze derde gedachte. De overwonnenen van Christus. Vers 7 en vers 8. En de mannen die met hem overweg reisden, stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende. Het is goed om even bij dit vers nog stil te staan, gemeente, vers 7. Dit is een vers waarvan iemand die heel aandachtig heeft meegelezen misschien wel heeft gedacht, klopt dat wel? Want in de schriftlezing stond er iets anders. In de schriftlezing van vanmorgen stond er: en die met mij waren, zagen wel het licht en werden zeer bevreesd, maar de stem van degene die tot mij sprak, hoorden zij niet. Zagen wel het licht, hoorden niet de stem. En nu vers 7. Ze horen wel de stem, maar ze zagen niemand. Wel, zeggen mensen dan soms. Zie je wel, de Bijbel klopt niet. Er staan fouten in de Bijbel. Oh, dat gaat even iets te snel. Dan ben je te snel klaar met het woord van God. Het eerste wat wij ons zouden moeten afvragen als we zoiets tegenkomen, een soort tegenspraak in de Bijbel, dat is dat we nog eens goed moeten nadenken. Zou het misschien toch met elkaar kunnen kloppen? Begrijpt u me goed? Er zijn ook mensen voor wie dat helemaal geen vraag is. Die zeggen, de Bijbel is het woord van God en dus is het waar. Dank de Heer maar voor die overtuiging. Maar als het wel je vraag is, als het wel je worsteling is, is dat waar? Hoe kan dat, die twee dingen? Wel, als u het zo rustig met elkaar vergelijkt, als u probeert om u een voorstelling te maken van deze dingen, dan kunnen deze dingen heel goed met elkaar in overeenstemming gebracht worden. En dan moeten we het ons zo voorstellen. Saulus heeft gereisd met een aantal mannen om hem heen. Toen op zeker moment is dat felle licht gekomen. En dat felle licht, dat hebben ze allemaal gezien. Maar de verschijning in dat licht, die gedaante in dat licht, heeft alleen Saulus gezien. En toen is er ook een stemgeluid vanuit de hemel gekomen. En dat stemgeluid hebben ze allemaal gehoord. Maar de woorden, echt verstaan, dat heeft Saulus alleen. Zo zullen we deze dingen moeten lezen. Dominee, is dat niet een beetje gekunsteld? Probeert u nu niet glad te strijken wat er gewoon in tegenspraak is met elkaar? Nee. Dacht u, om nog één heel menselijke overweging te noemen, dacht u dat Lucas, die het boek Handelingen geschreven heeft, die onderzoek gedaan heeft, die arts was, een ontwikkelde man, dacht u dat hij zelf niet gezien heeft dat er bepaalde verschillen lagen tussen Handelingen 9 en 22 en 26? Maar ze waren in de ogen van Lucas zelf, de schrijver van dit boek, ook niet van die aard dat ze elkaar tegenspraken. Het waren als het ware verschillende invalshoeken om dezelfde gebeurtenis te zien. En dan gaan we nog even terug naar vers 7. Waarom staat dat er nu? En de mannen die met hem overweg reisden, stonden verbaasd. Ze hoorden wel het stemgeluid. En we vullen maar aan, ze hebben de woorden niet gehoord, niet verstaan. En ze hebben geen gedaante gezien. Ze zijn wel geschrokken van een fel licht, maar ze hebben niemand gezien. Waarom zou dat er nu staan? Ik denk om twee redenen. De eerste reden is om duidelijk te maken, Saulus' zijn bekering is geen fantasie, geen verbeelding geweest, geen zinsbegoocheling geweest. Er zijn echt dingen gebeurd op de weg naar Damascus. En dat licht is echt door anderen gezien. En er is echt een geluid door anderen gehoord. Maar tegelijkertijd, de zaligmakende kracht van deze verschijning ontving alleen Saulus. En daar schittert vrije genade, want Saulus was de slechtste van het hele stel. Saulus was de bitterste vijand van Christus. En Christus heeft vanuit de hemel neergezien, maar heeft tot Saulus gesproken. Hier schittert vrije genade. En dat moeten we vanmorgen ook goed opvatten, gemeente. Want dan zou u kunnen zeggen, ja kijk, nu hebben we toch weer een keer gehoord. Als je, ik zeg het maar even heel gewoon, maar dat denken we dan toch, als je er niet uitgepikt wordt, dan kom je er nooit. Maar zo moet u dat niet opvatten. Als de Heere vrije genade aan Saulus bewijst hier, laat hij zien zijn macht, de kracht van zijn genade, die door alle hindernissen en onmogelijkheden heen breekt. Een onbereikbaar mens, een onwillig mens, een onwaardig mens, hebben we de vorige keer gehoord. Die wordt het voorwerp van Gods genade. Nu kan het nog voor iedereen. En dat is ook de belijdenis van Saulus geweest. En dat is de beleving van Saulus geweest. Wat denkt u, als hij straks tot bekering gekomen is en hij gaat het woord prediken tot de anderen, zal hij juist niet gegaan zijn naar de mannen met wie hij reisde over de weg? En zal hij ze ook niet door middel van de prediking bekend gemaakt hebben met deze Christus, wiens stem hij gehoord had? Met de bede in het hart, Heere, mogen ze door de prediking uw stem ook horen in hun hart. Ja, en dan tenslotte het 8e vers. En Saulus stond op van de aarde. Sommigen van u hebben thuis de Bijbelverklaring van Calvijn. U moet nog maar eens kijken. In die verklaring daar staat, Calvijn vertaalt het nog iets anders. Saulus werd overeind geholpen. Zo zullen we het ons ook wel moeten voorstellen. Hij kon niet eens meer in eigen kracht gaan staan. Ze hebben hem ondersteund. En ze hebben hem overeind getrokken. En dan, Saulus heeft zijn ogen dicht geknepen al die tijd. Dan heel voorzichtig doet hij zijn ogen open en hij ziet niets. Saulus met blindheid geslagen. En als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. Let u even, gemeente, op die tegenstelling. Vers 7. Ze zagen niemand. Het slot van het vers. Niemand ziende. Dat waren die mannen die bij Saulus waren. Die hadden dus Christus niet gezien. In zijn heiligheid en in zijn majesteit en in zijn heerlijkheid. En nu in vers 8, Saulus. Die had Christus wel in zijn heiligheid en in zijn majesteit gezien. Maar dan doet hij zijn ogen open en dan ziet hij niemand. Het is anderhalf jaar geleden, denk ik, dat ik met een van de catechisatiegroepen nadacht over deze geschiedenis. En dat ik aan die jonge mensen de vraag stelde, waarom zou de Heere Saulus nu met blindheid geslagen hebben? Toen kwamen er twee hele treffende antwoorden vanuit de groep. Het ene antwoord dat was, Saulus is met blindheid geslagen omdat God hem verootmoedigen wil. Klein wil maken. Wil laten zien dat hij al die tijd geestelijk blind geweest is. En in zichzelf zo geestelijk blind is. Dat is het ene. En dat is genade. Verootmoedigende genade. Toen kwam er ook nog een ander antwoord. Toen zei er iemand, zou het ook niet zo kunnen zijn dat Saulus blind gemaakt wordt, ook om hem als het ware af te sluiten van alle aardse dingen. Zou het ook niet een middel zijn van de Heere om Saulus helemaal te richten op die woorden die hij gehoord had. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Ik ben Jezus die gij vervolgt. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. Zou de Heere die blindheid ook niet willen gebruiken om Saulus daar indringend op te richten en bij te bepalen? Kijk, en dan loopt er vanmorgen ook zomaar een lijn naar mensen die misschien wel bij het ouder worden of te midden van een ziekte. Of om andere reden merken dat de wereld zo heel klein wordt. En heel veel dingen die u vroeger kon, gaan niet meer. En u kunt u niet meer bewegen waar u eerst kwam. En u vraagt zich misschien af, wat is de bedoeling? Dat zal ik vanmorgen niet tegen u zeggen. Dat mag de ene mens voor de andere mens nooit makkelijk invullen. Maar als u het nu eens zo mocht zien, en dat kan de Heere u wel geven en wel laten zien, dat de Heere uw wereld klein maakt. Dat de Heere beperkingen geeft om je te brengen bij die woorden. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. Maar niet iedereen zijn wereld wordt kleiner. Sommigen van ons die zien misschien in hun jonge jaren en in hun kracht en in hun mogelijkheden wel helemaal geen grenzen om zich heen. En als we nu naar huis gaan en we hebben zo verder nagedacht over de bekering van Saulus, laat het dan toch zo mogen zijn dat de Heere ons zal zien op diezelfde plaats als waar Saulus terecht kwam. En hij was 3 dagen dat hij niet at, niet dronk. Daar hoop ik dan de volgende keer wel over na te denken. Maar ook bad. Deze weg, deze bekering bracht Saulus op de knieën. En bracht hem zo op de knieën dat hij niet opstond voordat hij van de hemel vrede had ontvangen. En die vrede die is er. Die heeft Saulus gevonden. Die grote vijand. En later predikt hij het. En zegt hij het. Mij, de grootste van de zondaren, is barmhartigheid geschied. Opdat God een voorbeeld. In mij een voorbeeld zou betonen. Van de barmhartigheid die hij schenkt. En werkt in alle die in hem geloven. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, heilig uw woord aan ons hart. Zegen het en predikt u het na. En laat een ieder van ons geen onbekende blijven van de genade die u bewees aan Saulus van Tarse. U hebt hem niet alleen met uw prikkel achtervolgd. Maar u hebt hem in uw genade ook op de knieën gebracht. En Heere, we bidden van u. Laat dat in ons leven gebeuren als het nog niet gebeurd is. Zodat waar mag worden op de dag uw heerkracht, zult ge een zeer gewillig volk hebben. Dat het gaat vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Heere, geef wat nodig is, ook als we vanmiddag in Salem uw woord mogen bedienen. Brengt u ons later deze middag weer samen onder de prediking van uw woord. En schenk ook dan wat nodig is. Doe genadig verzoening over al het zondige. En schenk uw bewaring om Jezus wil. Amen. Psalm 42, het vijfde vers, is de slotzang. 42, vers 5. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.